Ja, beter en grappiger kan ik het niet maken vanochtend. Dat was een heel klein stukje van Pieter Derks, zijn show Zo Goed Als Nieuw. Hij wordt regelmatig op NPO afgespeeld, je kan hem helemaal bekijken. Ik zag dit begin van het jaar, ik dacht, hier moet ik iets mee, hier moet ik een stukje uitknippen en het is vandaag zover gekomen. Ik ben Maarten, voor degenen die jullie die mij nog niet kennen, ik ben voorganger van de Brug. Ik vind het superleuk dat jullie er zijn, ook nieuwe gezichten. We zijn in het tweede deel beland van onze serie Idols. En in deze serie willen we dingen in ons leven, mooie dingen die we hebben, waar we van mogen genieten, willen we onder de loep nemen. En kijken waar die dingen te veel macht over ons hebben. Hoeveel we ervoor over hebben. Die soms zo belangrijk worden in ons leven, zo'n centrale plek krijgen, dat ze uiteindelijk niet het geluk geven dat wij denken dat ze ons gaan geven. Pieter Derks vertelde net al, hij zei in een maatschappij waar God minder populair geworden is, gaan we steeds op zoek naar dingen om dat gat te vullen, om die leegte te vullen. Om die lege plek van God in te nemen. Hij zei, wat de jongens van IS met Allah hebben, hebben wij misschien wel met geld. Nou, dat vind ik best wel een stevige statement van hem. Maar hij is niet de enige die dat roept. 100 jaar geleden was er een filosoof, Friedrich Nietzsche, misschien wel eens van gehoord, heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd omdat hij leven niet... Dat ook niet hem bracht wat hij dacht dat het hem zou brengen. Maar die zei al dat als God weg zou vallen uit de maatschappij, en hij leefde natuurlijk 100 jaar geleden in een maatschappij waar God nog redelijk aanwezig was, dat geld die plek zou innemen. En 2000 jaar geleden vertelde Jezus aan zijn vrienden dat ze niet God konden dienen en geld tegelijk. Hij zei, je dient of de een of de ander. Dus als je niet God dient, dan dien je geld. En als je niet geld dient, dan dien je misschien God. Je kan ze niet alle twee aan toegewijd zijn. En daarom heet deze serie, die we nou al, dit is de tweede week, die we de komende weken gaan doen, heet ook Idols. Omdat Idols niet alleen een tv-serie is, voor mensen die goed kunnen zingen, maar het is ook het Engelse woord voor afgoden, namaakgoden. Dingen die de plek ingenomen hebben waar vroeger misschien God stond. Dingen waar we in ons leven veel, misschien wel alles voor over hebben, omdat we denken dat ze ons leven betekenis geven. Of omdat we een stukje identiteit eruit halen. Of omdat ze ons zekerheid geven. En de vorige keer hebben we gekeken naar het thema succes. Hoe succes een enorme drijfveer kan zijn in ons leven. En succes is iets goeds, hè? Ik hoop dat we allemaal, dat jullie allemaal, succesvol zijn in je leven. Maar we zagen de vorige keer dat zelfs de meest succesvolle mensen zeggen dat succes hun niet gegeven heeft wat ze hoopten. Ze ervaarden leegte, eenzaamheid, gebrek aan vrede. Ze moesten keer op keer presteren om te bewijzen dat ze nog waren wie ze waren, om erbij te horen. En de grap met succes is dat wij altijd denken dat we anders zijn. Ik denk, maak mij maar succesvol, ik ga het heel anders doen dan Madonna of Katy Perry of weet ik wie. Ik ga er wel van genieten. Maar uiteindelijk, was de conclusie ook de vorige keer, lijkt dat alleen maar zo. En we zijn niet heel anders. Nou, als je dat thema van de vorige keer terug wil kijken, we hebben een podcast. Er zijn mensen nu die, en niet nu, maar die komende week dit bandje terugluisteren. Ik hoor graag van jullie. En alles kan je weer terugluisteren. Je kan deze themaserie ook volgen in een boek, als je wil. Dat raad ik trouwens wel aan. De serie is gebaseerd op een boek dat heet Namaakgoden van Tim Keller. Gewoon in het Engels kan je het ook lezen, Counterfeit God. Als je het leuk vindt, lees dat en dan zie je waar alle grappige dingen vandaan komen. Want die komen niet van mij. Vandaag hebben we het over geld. En voor geld geldt misschien wel nog veel meer dan wat voor succes geldt. We denken dat we minder zorgen hebben als we meer geld hebben. Wie denkt hier dat als ze een beetje meer geld hebben, dat het leven toch net wat fijner zou zijn? Wel, kom op, eerlijk zijn. Een beetje meer geld. Het hoeft niet heel veel, maar een beetje. Kan je net die vakantie doen die je nou niet kan doen? Kan je net iets leuks kopen wat je nou niet kan? En de meesten van ons zijn best bereid om iets harder te werken, iets langer te werken, iets meer te doen, als daar iets meer voor tegenover staat, toch? In 25 jaar geleden, ik ben oud, de meeste van jullie hebben deze film misschien ook nog wel gezien, was er een film en die heette Indecent Proposal. En in die film gaat een stel, die gaat gokken in Vegas en die denken, nou daar gaan we rijk van worden. Hè? Van gokken word je nou ook altijd rijk, dat zie je wel. En dan verliezen ze al hun geld. En dan komt er een hele rijke meneer komt langs. En die vindt die vrouw van het stel eigenlijk wel aardig. En die zegt, goh, als ik jullie $1 miljoen geef, mag ik dan 1 avondje met jouw vrouw? Hij heeft niet over de inhoud van die avond gesproken, puur. 1 miljoen voor 1 avondje. En natuurlijk slaan ze het in eerste instantie af, maar dan gaan ze erover nadenken. Nou, de rest staat in de film. Maar wat zou je doen? 1 miljoen euro, dat zou toch totaal je leven veranderen? 1 miljoen. En het is maar een nachtje. Kan je daarna jaren van genieten van die miljoen. En dan leef je nog lang en gelukkig. Toch? Maar maakt geld nou echt gelukkig? Ik las van de week op een website, stond dit. Wetenschappers houden zich al decennia bezig met de vraag of geld gelukkig maakt. Meestal komt het hierop neer. Ja, geld maakt gelukkig. Maar meer geld levert steeds minder extra geluk op. Armoede maakt erg ongelukkig, daar is geen twijfel over mogelijk. En dan moet je opletten, zodra je inkomen boven een euro of 15.000 per jaar komt, levert geld steeds minder extra geluk op. Vanaf dat punt zijn goede relaties, zingeving en je karakter veel belangrijker. In een veelgeciteerde studie uit 1978 rapporteert dat iemand die verlamd raakt bij een ongeluk, een jaar later even gelukkig is als iemand die de loterij heeft gewonnen. Dat is bijzonder, hè? Iemand die verlamd raakt in een ongeluk is na een jaar net zo gelukkig als iemand die de loterij gewonnen heeft na een jaar. Maar die zin, hè? Als je inkomen boven de 15.000 euro komt, daar schrok ik van. Ik dacht, voor mij hebben ze een typfout gemaakt. Voor mij had hier een nulletje moeten staan, toch? Als je inkomen boven de 150.000 euro komt, ja, dan snap ik dat de extra euro niet meer. Maar boven de 15.000? Maar dat is niet zo. Als je de onderzoeken leest, worden de meeste mensen niet gelukkiger. Zeker niet als ze de loterij winnen. 70% van de mensen die de loterij winnen, zijn het geld kwijt binnen 10 jaar. Veel mensen die echt veel geld winnen, raken vrienden kwijt. Hun relatie gaat eraan. Ze raken verwikkeld in allerlei juridische problemen. En de kans dat je vermoord wordt, of nog veel groter dat je zelfmoord pleegt, neemt enorm toe als je een keer een loterij wint. Maar gelukkig, jij en ik hebben daar geen last van. Geef mij maar dat geld, ik heb een bankrekening, maak het over. En ik zal jullie laten zien hoe je echt kan genieten van geld, toch? In 2008, wie weet nog wat er in 2008 gebeurde met de economie? Die stortte in elkaar. En geld is zo'n belangrijke plek in onze maatschappij, ook in het leven van veel mensen, dat door de financiële crisis meer dan 10.000 mensen zelfmoord plegen. Dus dat houden ze gewoon bij, hoeveel mensen plegen zelfmoord. In 2008, eigenlijk in de periode 2007-2009, pleegden 10.000 mensen meer zelfmoord dan normaal. En die 10.000 mensen waren bijna allemaal mannen. Waren bijna allemaal mannen tussen de 40 en de 65. En waren bijna allemaal mannen tussen de 40 en 65 die op een of andere manier in aandelen of in die financiële markt zaten. Zelfs in Nederland, hè, want dit ging over Amerika, Canada en Europa. In Nederland, waar we een relatief laag zelfmoordcijfer hebben, er plegen 5 mensen per dag zelfmoord in Nederland, ik vind dat toch best veel, is zelfmoord in die periode met 25% gestegen. Dat is weer 1,25 persoon extra per dag. En waarom? Omdat we allemaal wel eens zoveel waarde toekennen aan geld, zo'n belangrijke rol aan geld geven in ons leven, dat we ons vertrouwen erop stellen. Dat onze hoop voor de toekomst afhankelijk wordt van het geld. Dat ons leven betekenis heeft als onze bankrekening gevuld is. En dat op het moment dat dat dan wegvalt, dat we naar onze aandeeltjes gaan kijken of naar onze bankrekening kijken en er staat in één keer nul, of er staat een negatief bedrag. Als je hypotheek groter is dan de waarde van je huis, dan sta je in de schuld bij de bank. Dat zekerheid wegvalt, dat hoop wegvalt, dat je je zoveel zorgen maakt over de toekomst, dat het lijkt alsof er nog maar 1 uitweg mogelijk is. Nou, gelukkig, het is 2017 inmiddels. En in 2017 voelt de economie zich weer een stukje beter. Gelukkig hebben we allemaal weer, kunnen allemaal weer geld uitgeven. De AIX staat weer oké. De huizenprijzen staan weer net boven het niveau dat je toch weer terugkrijgt van wat je er ooit voor betaald hebt. Er wordt weer meer geld uitgegeven. Maar de grap was, weten jullie nog, waar heel veel aandacht aan besteed werd in de crisis, wat één van de oorzaken van de crisis was? Hebzucht. mensen die hun zakken vulden. Banken die hun zakken vulden ten koste van mensen die eigenlijk maar heel weinig hadden. Die gaven lucratieve leningen. Je hoorde van directeurs die met miljoenen weggingen. En is daar nou echt iets in veranderd? Volgens mij niet. Volgens mij niet. Er is ook nergens, ik heb zitten zoeken op internet, niemand die roept dat dat veranderd is. Tegenovergestelde mensen zeggen, er komt weer een crisis aan, want dat is nog niet veranderd. Het moeilijke met hebzucht en met geld is dat je het heel makkelijk herkent bij die bankdirecteur. En bij die politicus. En bij verzekeraars, kom op, dat zie je meteen. Die wel. Maar als ik naar mezelf kijk, heb ik natuurlijk geen last van hebzucht. Toch? Rationeel weet ik, hè, dat als ik naar mijn bankrekening kijk, en ik zou alle bankrekeningen van de hele wereld op een rijtje zetten met alle 6 miljard mensen, 7 miljard mensen, dan sta ik waarschijnlijk in de top 2%, 3%. Omdat de brug mij natuurlijk geweldig betaalt. Hè? Daar zal er wel aan liggen. Maar dat geldt voor ons allemaal in Nederland. Wij zitten in de top paar procent. En ik praat met mensen, ook bij de brug, maar ook daarbuiten, op het werk, over hun leven, over problemen in hun leven. Over een huwelijk, zorgen die ze maken, over ziekte, over boosheid. Soms zegt Maarten, kan je voor me bidden? Dat doe ik graag. Maar ik heb nog nooit iemand gehad, nog nooit, die naar mij toe kwam en zei, Maarten, ik ben zo gierig. Ik ben zo hebzuchtig. Ik wil zo graag geld hebben. Kan je voor mij bidden dat ik daar vanaf kom? Ik heb ik nog nooit gehad. En ik hoor van anderen dat die dat ook nooit hebben. Maarten, ik ben zo rijk ten opzichte van de rest van de wereld. Ik voel me zo schuldig. Waar kan ik het aan weggeven? Nog nooit. En hoe komt dat? Omdat we onszelf continu vergelijken met de mensen om ons heen. En we zitten allemaal, als je werkt bijvoorbeeld, zit je altijd in de buurt van mensen die boven je staan, die net iets meer hebben. En daar kijk je naar. Als je 2 keer per jaar naar vakantie gaat, dan is er altijd wel iemand in de buurt die 3 keer per jaar op vakantie gaat. Ik sprak laatst met iemand bij ASML, die ging, ik weet niet hoe vaak die op vakantie ging, maar heel vaak. Die zei, ja, maar die vrienden van mij, die vliegen naar Japan en dan gaan ze skiën. Want de sneeuw is daar zo mooi. Dus er is altijd wel iemand in de buurt die baas boven baas is. Als je een ton verdient, dan verdient je baas misschien net iets meer. En dan denk je, hé, die baas die werkt net zo hard als mij. Of misschien werkt die baas wel minder dan mij. Dat wil ik ook. Ik wil ook minder werken voor meer geld. En je denkt niet aan al die mensen op de planeet die veel harder werken dan jij of ik. Veel harder. En niks verdienen. Of heel weinig. Het is voor rijke mensen zoals jij en ik heel moeilijk. Heel moeilijk om van geld geen afgod te maken. Maar zelfs als je hier zit en je hebt helemaal niks, dan kan geld nog steeds een afgod zijn. Op het moment dat je nou vertrouwt dat de toekomst in orde komt als je maar meer geld hebt, dan kan het een afgod worden, zonder dat je het zelf doorhebt. Een aantal van jullie zijn teleurgesteld vanochtend, want we gingen het hebben over macht en niet over geld. Ik heb ze omgedraaid. Waarom? Dat van de week, 2 weken geleden, las ik een boekje. Dat stond in, als je adverteert dat je over geld gaat hebben, dan komt maar de helft opdagen. Ik denk, oh ja, dat is slim. Want geld, daar willen we niet over praten natuurlijk. Dus ik heb ze omgedraaid. Dus fijn dat je er bent. En ik weet het ook, hè, want we willen graag praten over seks en over identiteit en misschien over nog meer seks. Daar willen we allemaal graag over praten hier. Maar bij geld hebben we altijd het gevoel van, oh, wanneer komt die emmer langs? Wanneer komt die collecte bij de brug? Want ja, we doen al 3 jaar geen collectes. Zou deze zondag dan... Hè? En wat moet ik met mijn hart? Mijn hardverdiende geld, moet ik dat dan aan iemand gaan geven? Dat willen we helemaal niet. Dat willen we helemaal niet horen. Daarom, geen collecte vandaag. Nog steeds niet. Doen we niet bij de brug. Daarom wil ik met jullie vanochtend de Bijbel openslaan. Ik wil een verhaal lezen over een stinkend rijke kerel die ontmoeting heeft met Jezus. Een verhaal van 2000 jaar geleden, die opgeschreven is door een arts, de naam van die arts is Lucas. En ik denk dat we heel gemakkelijk bij hem zijn problemen herkennen met geld. En dan is natuurlijk de kunst vanochtend om die brug te slaan naar dat leven van die meneer 2000 jaar geleden. En ons leven vandaag in 2017. De tekst staat in je programma, kan je meelezen. Dat ligt ook Bijbels op tafel, pagina 159, is net iets andere vertaling, maar dat moet ook nog wel lukken denk ik. Er staat geschreven dit. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Lucas schrijft hier dat Jezus naar Jericho ging. En Jericho was een heel belangrijke handelsstad op de Westbank, hè, naast Israël. En die stad bestaat nog. Het is een van de meest oude steden ter wereld. Als je kan komen, ga er een keer naartoe. En in die handelsstad woonde een man, Zacchaeus, en hij was hoofdtollenaar, stond hij. En ik denk, ja, wat is dat dan? Hè? Die hebben wij niet meer. Dat staat niet in jouw beroepskeuzetest, dat je hoofdtollenaar moet worden als je opgroeit. Maar we kennen wel het woordje tol. Hè? Als we naar Frankrijk rijden in de zomer, dan moeten we betalen. Dan moet je tol betalen. En een tollenaar is iemand die int tol. Het is een soort belastinginspecteur. De hoofdbelastinginspecteur in Jericho. Maar wel met een heel belangrijk verschil. Want aan wie betalen wij belasting? Niet aan de brug, hè? We betalen belasting aan de staat Nederland. En iedere 4 jaar mogen wij kiezen met z'n allen. Van, nou, wie is die regering dan? En wat gaan zij met het geld doen? En als je niet mee eens bent dat het geld uitgegeven wordt aan windmolens, dan ga je het geld uitgeven aan snelwegen. Daar kan je allemaal voor kiezen in Nederland. Maar 2000 jaar geleden in Israël was het een beetje anders. Israël was bezet door de Romeinen. En het geld dat geïnd werd, dat ging direct naar Rome. Dat ging niet naar de snelweg in Jeruzalem en Jericho. Het geld ging naar de vijand. Je moet je misschien vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Dat je geld af moest staan aan de Duitsers die hier Nederland bezet hadden. En de tollenaars waren eigenlijk mensen, Joden, die werkten voor de vijand. Waren een soort collaborateurs, een soort landverraders waren dat. Niemand vond die mensen aardig. Niemand mocht die mensen. Dus waarom zou je zo'n baan willen? Waarom zou je hoofdtollenaar willen worden? Voor het geld. Ja. Het was een heel lucratieve baan. Want om die tollenaars nou tevreden te houden, hadden de Romeinen iets heel slims bedacht. Die zeiden, dit is de hoeveelheid belasting die je moet innen. En alles wat je daarboven krijgt, mag je voor jezelf houden. Ja, en als mensen dan heel onaardig tegen jou gaan doen, dan verhoog je toch gewoon de belasting. En dan koop je een mooi huis ervan en dan ga je lekker wonen. Ze mochten zelf hun eigen inkomen bepalen. En het is heel bijzonder, vind ik, vanaf een afstandje, om te zien dat er mensen zijn die het niet erg vinden dat ze niet aardig gevonden worden, als er maar genoeg geld tegenover staat. Dat hun liefde voor geld groter is dan hun behoefte om geliefd te zijn. En dat ze bereid zijn om te leven in totaal sociaal isolement. En ook Jezus spreekt heel vaak over geld. Veel vaker zelfs dan over liefde. Hij zegt deze vrienden, kijk uit, wees op de hoede voor de hebzucht. Best wel interessant. Kijk uit. De grap is, dat hoef je niet te zeggen over overspel. Hè? Het is niet zo dat je op een gegeven moment met een wildvreemde vrouw in je blootje in bed ligt en denkt, zou dit overspel zijn of zo? Dat is heel duidelijk meteen. Maar met geld is het wat sneakier. Het maakt ons blind. We zien het niet in onszelf. Dus zegt Jezus, wees op je hoede. Pas op. Geld is iets moois. Daar mag je van genieten. Maar de liefde voor geld, daar gaat het mis. Dan gaat het heersen over ons. En als we naar Zacchaeus vanochtend kijken, moeten we niet denken, hoe kan hij dat nou zo doen? Wat een rare kerel. Hoe bedenkt hij het? Maar we mogen naar onszelf kijken. En dan vragen, in hoeverre verblindt geld mij? Voor de dingen die echt waardevol in het leven. In hoeverre maak ik keuzes in mijn leven? Op basis van financiën. Ik weet dat ik heel veel gesprekken heb met mijn dochter over beroepskeuzes. Ja, dan merk je toch wat veel verdient. Ja, dan kan je je studielening afbetalen. Ik snap het, hè, dat geld daar een rol speelt. Maar ga niet iets doen alleen maar om het geld, want je wordt je diep ongelukkig. In hoeverre dien ik het geld in plaats van andersom, hè, dat het geld mij dient? In hoeverre is geld een afgod geworden in plaats van een geschenk van God waar ik van mag genieten? Hoe belangrijk is geld in mijn leven? Hoe groot is mijn liefde voor geld? Best wel confronterende vragen. Ik ga verder lezen. Hij en de Zacchaeus wilden Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en hij klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Zo blij waren de mensen met Zacchaeus. Hij is een klein mannetje. Normaal gesproken zeg je, ach, daar ga je voor staan, daar heb ik geen last van. Maar die mensen zeggen, nee, blijf jij maar lekker achter staan. We zien je wel weer als je langskomt om geld te pakken. Niemand laat het ertussen. Ondanks zijn enorme vermogen, waar je mee zou denken dat hij misschien wat nepvrienden kan kopen, niemand laat hem ertussen. Dus wat doet hij? Hij klimt in een boom. Een volwassen kerel. 2000 jaar geleden. In een cultuur van eer. Die in een boom klimt. Weet je wel, met zo'n lange jurk aan zo'n kerel. Zonder zo'n Björn Borg onderbroek, hè? In de boom klimmen. Moet je even picturen. Heb je er wel eens over nagedacht? En waarom doet hij dat? Waarom gaat hij zichzelf zo schandalig gedragen? Om Jezus te kunnen zien, staat hier. En dan doet Jezus iets wat niemand verwachtte. Toen Jezus daar langskwam bij die boom, keek hij naar boven en hij zei, hey Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Wat doet die Jezus nou? In plaats van dat hij met de vooraanstaande mensen van de stad gaat praten. Hè? Hij had ook een selfie kunnen nemen met de burgemeester of zo, maar dat doet hij niet. In plaats van hij gaat ook niet naar de religieuze mensen van de kerk daar. Hij kiest één iemand uit. Zacchaeus, de verrader, kiest hij uit. En ik vond het eigenlijk wel iets moois. Zacchaeus, die daar niet staat met zijn volle handen vol met geld, maar zich vernedert en met lege handen daar op zoek is naar Jezus, hangend in een boom, die het niet erg vond om voor gek te staan, om op zoek te gaan naar Jezus. Daar kan ik wel van leren. En dan de reactie van Jezus, vol met liefde, compassie, genade. Zacchaeus, die hij uitkiest, niet op basis van wat Zacchaeus heeft gedaan, want dan had hij nooit Zacchaeus gekozen, maar uit liefde. En hij nodigt zichzelf uit in het leven van Zacchaeus. Dat doe je toch niet? In onze cultuur gebeurt dat ook niet hoor. En in onze kerken denk ik dat het ook niet gebeurt. We reageren nog steeds hetzelfde. En de mensen daar ook, alle die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Jezus, wat doe je nou? Schandalig, er wordt schande van gesproken. Wij denken ook vaak, hè? Zo vaak. Als ik maar goed ben, dan wil God mij wel. Kijk eens wat ik gedaan heb vandaag. Ik heb weer een preekje voorbereid, ik heb mijn Bijbeltje gelezen. Ik ben naar de kerk gegaan op zondag. Ik ben niet buiten het zonnetje gaan zitten. Ik ben aardig geweest voor mijn zusje. Ik heb mijn kamer opgeruimd. Ik betaal mijn belastingen. Kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens hoe acceptabel ik ben. Kijk eens, Heer. En dan kijken we heel raar op als Jezus langs loopt en helemaal niks tegen ons zegt. En dan gaat hij daar zitten praten met die rare gast in de boom die zijn leven helemaal niet op orde heeft. Een slecht iemand. Maar dit is wel de kern van wat wij geloven. Dit geeft mij hoop. Ik vind het ook heel belangrijk om dat hier vanochtend te zeggen. Dat wij helemaal niet zo fantastisch zijn. Ik tenminste niet. Dat mijn leven echt niet beter op orde is dan dat van jou. Ik betwijfel dat ten zeerste. En dat de brug geen plek is voor mensen die allemaal een leven op orde hebben. We zijn een plek waar gebroken mensen, en we hebben allemaal wel wat, waar gebroken mensen samen God willen ontmoeten. En daarom praten we over dit soort onderwerpen, omdat we hier allemaal mee worstelen. Niemand hier is beter of slechter dan een ander. Alleen Jezus is goed. En hij wil zichzelf heel graag uitnodigen in jouw leven, net zoals hij dat doet bij Zacchaeus. Hey Zacchaeus, vanavond kom ik bij jou op de koffie. In een andere vertaling staat, Zacchaeus, vanavond kom ik bij jou logeren. Denk ik, dat is lagere school, dat snap ik niet helemaal. Maar hij gaat daar op bezoek. Maar pas wel op, hè. Want als Jezus in jouw leven komt, als Jezus bij jou op bezoek komt, dan verandert alles. En even heel erg duidelijk zijn hierover, niet andersom. Eerst Jezus, dan de rest. Niet eerst mijn leven op orde hebben en dan is er ruimte in mijn huis. Hè? Even alles goed aan de kant maken en dan is mijn huis opgeruimd en dan komt Jezus. Andersom. Want als jij het leven al op orde is, dan heb je hem eigenlijk helemaal niet meer nodig. Kijk eens wat er gebeurt met Zacchaeus. Nadat Jezus zich heeft uitgenodigd. Kijk eens wat er gebeurt met zijn leven. Zacchaeus was gaan staan, dit is 's avonds bij de maaltijd, en hij zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Zacchaeus, door die ontmoeting, realiseert zich dat als hij Jezus wil volgen, dat zijn liefde voor geld een probleem is, dat het in de weg staat. Dat het iets is dat tussen hem en Jezus instaat. En daarom maakt hij twee hele opmerkelijke beloftes. Het eerste wat hij zegt is, ik geef de helft van mijn geld weg. De helft. De helft van je bankrekening. Aan de armen die het waarschijnlijk opmaken en volgende week nog steeds arm zijn. Hè? Want dat is ook wel zo als je geld weggeeft. De helft. Er was een wet in Israël dat je 10% van je geld weg mocht geven. Moest geven. En dat klinkt dan misschien heel veel voor de meeste van ons. Maar Zacchaeus weet dat hij veel verder mag gaan dan de wet. Dat het niet gewoon 10% weggeven is. Hij geeft 50% weg, de helft. En ik denk dan wel eens, ja, weet je, als ik 1 miljoen op mijn bankrekening had, dan wil ik best 500.000 overmaken aan iemand. Want dat is veel makkelijker. Dan hou ik nog 500.000 over. Dat is genoeg voor mij voor de komende paar maanden, toch? Daar kan ik wel, iets leuks mee doen. Maar dat is helemaal niet waar. Mijn ervaring leert juist het tegenovergestelde. Als je niet leert om geld weg te geven als je bijna geen geld hebt, dan ga je dat zeker niet doen als je meer geld hebt. Geld verblindt, hè, zei ik. Geld heeft macht over je. Ik had vroeger een krantenwijkje. Wie heeft hier wel een krantenwijkje gehad? Ik had vroeger een krantenwijkje. En dan mochten wij met kerst mochten wij mensen gelukkig nieuwjaar gaan wensen. Of fijne kerstdagen. Hè? En dan zocht je het moment uit dat het sneeuwde of regende. En dat je aanklopt, dat je gewoon zielig was. En ik had een hele mooie wijk. Ik had Ooievaarsnest. Dat ligt in Zuidoost-Eindhoven. Het Zuidwest, zeg ik. Zuidwest-Eindhoven. En de helft van de wijk is echt geweldig mooie villa's. En de andere helft van de wijk zijn gewoon rijtjeshuizen, 201 kappers. En waar denk je dat ik per huis hè, veel meer geld kreeg? Bij de rijtjeshuizen. Waarom? Omdat die... Anders word je niet rijk, ja. Zeggen de rijken, nou ja, anders was ik niet rijk, als ik al mijn geld had weggegeven, had ik het huis niet kunnen betalen. Nee, anders word je niet rijk, ja. Ja. Volgens mij gaat het meer om een hart. Voor mij gaat het meer om je hart. Wees op je hoede voor de hebzucht, zegt Jezus. Je kan geen twee heren dienen. Of geld, of God. Hoe gemakkelijk geven wij geld weg? En wat zegt dat over hoe vast we eraan zitten? Het tweede wat Zacchaeus doet, is gaat ook nog veel verder. De wet van Israël zei, als je iemand bestolen had, moest je het geld terugbetalen uiteraard, plus 20%. Dus een mooie rente. Maar Zacchaeus gaat zeggen, hij zegt, ik betaal het viervoudige terug. 300% rente. En wat is de reactie van Jezus op de gulheid van Zacchaeus? Hij zegt tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon, en heeft hij het over zichzelf. Ik, hè, Jezus, ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Hij zegt niet tegen de mensen, doe wat Zacchaeus doet. Geef ook je geld weg en dan word je gered. Hij zegt het omgekeerde. Hij ziet dat het hart van Zacchaeus veranderd is. Zacchaeus is zijn afgod kwijt en dat leidt tot gulheid. En met de zin, hij is ook een zoon van Abraham, verbindt hij de rest van de stad met Zacchaeus. Jullie broertje is terug, jullie verloren zoon. Is dat niet geweldig? Als we naar het verhaal kijken en ik neem iets afstand, wat is dan de conclusie? Hè? Wat kunnen we hier nou mee? Moet ik zomaar allemaal geld gaan weggeven en worden we daar gelukkiger van? Dat is niet de boodschap. Hoewel ik niet denk dat het verkeerd is om geld weg te geven, hoor. Maar het punt is, daar zit een gevaar in. Als we nou denken dat we door geld weg te geven punten gaan scoren in de hemel, dan zijn we het omgekeerd aan het doen. Dan zijn we onze weg aan het kopen. Kijk zo goed ik ben, want ik heb weer zoveel weggegeven. Eerst Jezus ontmoeten. Zien bij Zacchaeus. Daarna verandert je leven. Ik zie in deze ontmoeting tussen Jezus en Zacchaeus dat geld heel belangrijk kan worden in mijn leven. Dat het soms bepalend kan zijn voor de keuzes die ik maak in mijn leven. En dat kan op twee manieren. Eén, dat kan doordat je heel krenterig bent, hè, dat je heel zuinig bent. En het geld gebruikt om vast te houden, om zekerheid te krijgen voor de toekomst. Maar het kan ook andersom zijn, dat je juist geld uitgeeft om te laten zien, kijk eens hoeveel ik heb. Kijk eens wat voor mooie merkkleding ik heb. Kijk eens hoe die vakantie bij mij in elkaar zit. Kijk eens hoe mooi mijn auto is. Bling, bling, bling. Beide kanten laten zien hoeveel liefde je hebt voor geld. En het maakt voor mij niet zoveel uit of je nou rijk bent of arm. Maar het gaat om je hart. Je hart dat gevuld mag worden. En je leven kan totaal veranderen door een ontmoeting met Jezus, omdat Hij de enige is die jouw hart kan veranderen. Jezus die rijk was, maar ervoor gekozen heeft om als een babytje in een stal op aarde te komen. Niet in een paleis, niet bij een heel rijk gezin, in een arm gezin. Staat dat Hij voor ons arm geworden is en dat we door zijn armoede rijk geworden zijn. Moet je over nadenken. En Hij acht ons veel waardevoller dan geld, dan bezit. Hij vindt ons zo waardevol dat Hij voor ons gestorven is aan een kruis. En als we dat beseffen, als we dat ervaren, dan weten we dat we onze identiteit en onze waarde niet hoeven te leggen in de dingen die we hebben, of wat we niet hebben. Maar dan mogen we weten dat Hij ons waardevol vindt. Hij vindt ons net zo waardevol als Zacchaeus, waarvoor hij helemaal naar Jericho gaat, voor één ontmoeting. En Hij verandert het hart van Zacchaeus. Hij vervangt de afgod van geld in het leven van Zacchaeus met zijn geest van liefde. En dat is de enige manier. Je kan niet zeggen, ik ga nou op wilskracht die afgod uit mijn leven halen. Dat werkt niet. Ze moeten vervangen worden door iets anders. Dus vanochtend wil ik vragen, laten we vooral geen euroteken slaan bij bidden. Laten we samen bij God komen. Laten we Hem vragen om ons van binnenuit te veranderen. Ik kan dat niet. Jij kan het zelf ook niet. Dat Hij onze spiegel mag voorhouden, waarin we onze hebzucht mogen zien, onze liefde voor geld. Zodat zelfs als we weinig hebben, zelfs als we financiële tegenslag hebben, dat we mogen weten dat Hij bij ons is, ons waardevol vindt en onze toekomst wil geven. Wil je dat niet? Dat wil ik aan God vragen vanochtend. Hemelse Vader, ik dank U voor dit verhaal van Zacchaeus. Dat U uit uw weg gegaan bent om bij hem op bezoek te komen. En ik bid, Heer, vanochtend, 2000 jaar na die gebeurtenis, Heer, dat U ook ons vandaag wil ontmoeten. Dat onze spiegel voorhouden. Dat we onszelf scherper mogen zien. Helderder mogen zien. Dat we ons mogen realiseren dat ook geld een heel belangrijke rol in ons leven speelt. En vervang die liefde voor geld in ons leven met liefde voor U en voor onze naasten. Heer, dat we niet afhankelijk worden van geld, maar dat we met geld mooie dingen mogen doen. Heer, dank U dat U ons uitnodigt vanochtend om ook in uw huis, dat U bij ons in huis wil komen zelfs. En Heer, daarvoor willen we ook het volgende lied zingen. Dat we voor U willen leven, niet voor onszelf. Niet voor geld, niet voor onze spullen, maar voor U. Heer, we willen leven voor uw glorie.